In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij ons begin, onze voortzetting en ons einde. In de naam van die God die trouwen houdt in der eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God den Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. Van God den Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Van God den Heilige Geest, die harten wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 8e psalm. Daarvan nader het eerste vers. Heer onze Heere, grootmachtig opperwezen. Wordt uw naam op aarde alom geprezen, gij, die den glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Psalm 8 en daarvan het eerste vers. Bij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden der 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze middaguren kunt u vinden in het boek der Psalmen. De 115e. Psalm 115, alle 18 versen. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geeft ere om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in den hemel. Hij doet al dat hem behaagt. Hun lieden afgoden zijn zilver en goud. Het werk van des mensen handen. Ze hebben mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ze rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Ze geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken hun gelijk worden. En alweer op hen vertrouwt. Israël, vertrouw gij op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis Aarons, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lieden die den Heere vreest, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heer is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen, hij zal het huis Israëls zegenen. Hij zal het huis Aarons zegenen. Hij zal zegenen die den Heere vrezen, de kleine met de grote. De Heere zal den zegen over u lieden vermeerderen, over u lieden en over uw kinderen. Gij lieden zijt den Heere gezegend, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande den hemel, de hemel is des Heere, maar de aarde heeft hij der mensen kinderen gegeven. De doden zullen den Heere niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen den Heere loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja, tot zover. Laat ons des Heeren heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, getrouwe, enige en drie enige God. Zo brengt ge ons ten tweede male samen in uw bedehuis. Een bedehuis. Niet alleen de plaats waar de psalmen gezongen worden. De plaats waar votum en zegens klinken. De plaats waar uw woord gelezen mag worden en de prediking mag uitgaan. Maar het is ook een bedehuis. Een plaats des gebeds. Opdat we in afhankelijkheid van u zouden mogen zien op u gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. En als we dan deze middag ook stil mogen staan, wederom, bij het gebed. Heren, dan mogen we in het bijzonder toch wel vragen, wil ons verlenen uw Heilige Geest. De Geest der genade, de Geest der gebeden. Dat is toch die Geest die doet bidden, die geeft dat we mogen opzenden onze gebeden tot u. Want van nature is een mens met van alles bezig. En kan ook in zijn gebed nog allerlei wereldse dingen bedenken, want zo is de mens. Maar wil gij ons leren bidden, gelijk dat ooit van Paulus gezegd werd, zie, hij bidt. Een man die al zo vaak had gebeden, daarvan werd gezegd, zie, hij bidt. En heren, dan kent gij ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Gij weet wie er bidden, voor wie het gebed en zelfsprekendheid is, maar vaak ook niet meer dan dat, of een vorm. Gij weet ook voor wie het gebed een noodzaak is. Zoals de catechismus ons daarom ook in onderwijst. Waarom is de christenen van noden het gebed? Ja, heren, dat we zonder dat gebed niet zouden kunnen. Maar ook als we uw naam mogen vrezen, dan moeten we belijden dat we zo vaak met andere dingen bezig zijn, ook in het gebed. En dat we ook aangaande het gebedsleven moeten beleiden. Onze ziel kleeft aan het stof. Maak ons levend naar uw woord. En dat we dan zo ook maar zouden mogen vragen, gelijk de discipelen die zoveel onderwijs nodig hadden. Heere, leer gij ons bidden. En dat we dat niet één keer zouden vragen, maar steeds weer opnieuw. Leer gij ons in de weg van de ware afhankelijkheid en aanhankelijkheid aan de troon der genade. In die weg, zoals ook Jacob eenmaal zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij zegent. Heren, het gebed wordt genoemd de ademtocht van de ziel en zonder adem kunnen we niet. We ons ook zo leren dat we zonder gebed niet kunnen. En wil gij ons daarom steeds onderwijzen door uw Heilige Geest aangaande het gebed. Niet alleen om te ontvangen, maar ook omdat gij het zo waardig zijt, en dan gaat het niet om ons, maar uw naam zij al eer en roem geprezen. Heren, wat is het groot dat we nog in vrijheid hier mogen samenkomen. Onze gebeden mogen opzenden tot u. Het is allemaal geen vanzelfsprekendheid. De vrijheid die we mogen hebben in ons land. En hoe lang zal het nog kunnen? We weten het niet. Maar geef dat we u maar mogen aanlopen als een waterstroom. Dan zullen we niet schaamrood staan. Gedenk de vervolgde kerk, waar mensen niet in vrijheid kunnen samenkomen. Waar dat op allerlei wijze verhinderd wordt. Ja, waar mensen gevaar lopen met hun eigen leven. Gedenk die gebieden waar de kerk steeds kleiner wordt en kerkgebouwen verdwijnen, zoals we dat ook gelezen hebben deze week aangaande Algerije. Zo'n enorm groot land, met eertijds veel kerken. Het verdwijnt. En we zien ook in allerlei gebieden hoe het christendom tegengestaan wordt. En nochtans, Heren, mogen we weten dat gij doorgaat. En mogen we vragen, bewaar en vermeerder uw kerk. En dat wilt gij ook doen. Alleen misschien op heel andere plaatsen dan wij gewend zijn. Maar gij gaat door. En daarom vragen we uw zegen over het werk van de zending. Van de evangelisatie. En geef dat mensen bereikt mogen worden met het heilrijke evangelie voor armen en ellendigen. Gedenk ook het Joodse volk. Geef gij toch dat ze maar mogen zien op die volbrenger van de wet, de Heer Jezus Christus. En wil zo vrede geven in hem. Heren, gedenk het kerkelijk leven. De kerk waarin we gesteld zijn. Ook het kerkelijk leven daarbuiten, ook buiten ons land. Op allerlei wijze gaat de duivel rond als een briesende leeuw zoeken wie hij zou mogen verslinden. Maar geef dat hij moet wijken. En dat het zo mag wezen, dat ook in het kerkelijke leven er maar mag zijn en bukken onder u. En zo ook elkander onderdanig mogen zijn in de vreze Gods. Gedenk de overheid. Alle die gij over ons gesteld hebt, geef wijsheid, Heren. En geef dat, ook al zijn er verschillende overheidspersonen die denken dat ze het zonder uw leiding wel kunnen. Daarom des te meer dragen we de overheid aan u op. Omdat gij regeert, zoals de psalmist zegt, door mijn hand regeren de koning. Heren, gedenk aan deze wereld in nood. Wil vrede geven. Vrede in het Midden-Oosten. Vrede in de Oekraïne en Rusland. Vrede op zoveel andere plaatsen waar oorlogen zijn. We denken aan de Soedan, we denken aan Nigeria. Er zijn zoveel andere plaatsen te noemen. De wereld bloedt als uit duizend wonden. En als we zien om ons heen, als we zien in het wereld gebeuren, dan zien we hoe de mens zijn val op allerlei wijze uitleeft. Geef dat er mogen zijn die de val inleven. En het mogen zeggen met de dichter, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heere, dan is er toch verwachting. Als onze zonde en onze schuld mogen beleiden voor u en niets achterhouden. En ook mogen weten dat om de wille van de middelaarsarbeid van Christus bij u vergeving is, opdat gij gevreesd wordt. Getrouwe heren, wil onszelf onderwijs geven deze middag. En dat we maar hoeven door te geven. En wil je daartoe schenken de zaken, het hart, de woorden in de mond bij uw dienstknecht. Dat we maar mogen doorgeven. En wil ook uw zegen geven in het luisteren, dat er aandacht mag zijn. En wil ons ook leren bidden. Hier en thuis, wees gij nabij. Ook in het gebed. Nog ook zegenen bij het orgelspel. Bij het zingen, bij het geven van onze gaven, Heere. Wil ons steeds maar leren dat we zonder u niets kunnen. En wil nog horen om uw verbonds, om Jezus willen. Uit genade. Amen. De collecte. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Bij de uitgangen kunt u geven voor de kerk. En de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. En alle collecten worden van harte in de milddadigheid aanbevolen. We gaan nu zingen uit Psalm 115, de verzen 1, 6 en 7. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goede tierenheden al eer en roem gegeven. Het zesde, vertrouwt op God. Gij, alle die hem vreest, hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. En het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaden deelgenoot. Terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en instandhouding eredienst zingen op Psalm 115, de verzen 1, 6 en 7. Thank you. Aan de orde van behandeling is zondag 47 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 47. 122e vraag. Welke is de eerste bede? Antwoord: uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, nog geëerd en geprezen worden. Tot zoverre. De eerste bede in het gebed. In het volmaakte gebed. Het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Daarin zien we in antwoord 122 drie zaken. Een bede om kennis. Een bede om lof, een bede om een rechte wandel. Dus de eerste bede in het Onze Vader. Ten eerste een bede om kennis. Ten tweede een bede om lof. Ten derde een bede om een rechte wandel. Een bede om kennis, een bede om lof. Een bede om een rechte wandel, dat zijn onze drie gedachten. En geven de Heer ons in spreken en luisteren, zijn leiding, zijn onmisbare zegen, tot de eer van zijn naam, tot onze zielenzaligheid, dat zij zo. Eerst dus een bede om kennis. Geliefde, het kan ons misschien enigszins verbazen, dat de behandeling van het Onze Vader, dat de behandeling van het gebed pas eigenlijk zo'n beetje tegen het einde van de catechismus komt. Spreekt de catechismus dan verder niet over het gebed? Maar we moeten bedenken dat in de catechismus het gebed heel vaak samengaat met de leiding van de Heilige Geest. En dat als in de catechismus over de Heilige Geest gesproken wordt, dat er als het ware in besloten ligt het gebed. Bijvoorbeeld gelijk aan het begin van de catechismus, als er gesproken wordt over de verdorvenheid van de mens, is de mens dan al zo verdorven dat hij onbekwaam is tot enig goed, geneigd tot alle kwaad? Is het antwoord ja wij, tenzij hij door de geest Gods wederom geboren worden. En dat werk van die Heilige Geest, dat wederbarende, dat vernieuwende, dat heiligende werk, dat is nu juist een werk dat de Heere werkt door zijn Heilige Geest in de weg van het gebed. Want het is de Heilige Geest die een mens doet zien dat er uit hemzelf geen vrucht is in de eeuwigheid. Het is de Heilige Geest die als het ware die liefde in het hart stort, waardoor er een wederliefde komt. En die omgang met de Heere, die verborgen omgang met de Heere, gewerkt door de Heilige Geest, dat is ten diepste ook het gebed. Dus je kunt zeggen, het gebed, dat houdt in de omgang met de Heere. En dan mag het duidelijk zijn, geliefde, als je zegt dat je christen bent en je kunt het gebed zo makkelijk nalaten. Of het gebed is alleen maar voor de vorm. Dan moeten we eerlijk zeggen, dan klopt er iets niet. Want het ware leven met de Heere geeft een afhankelijkheid van de Heere. En besef dat we zonder hem niets kunnen doen. En dan is er een verschil tussen bidden en bidden. En dan denk ik aan Paulus. Als je nou gezegd zou hebben, Paulus, wanneer ging die bidden? Dan kunt u echt er rustig van uitgaan dat hij vanaf jonge jaren heeft gebeden. Waarschijnlijk allemaal standaard Joodse gebeden. De gebeden die onder de Farizeeën bekend waren. Die gebeden heeft hij allemaal gedaan. En ga er maar van uit dat hij dat nauwkeurig deed, want hij leefde naar de bescheidenste, de striktste wijze van de Farizeeën. En toch, hè, toen de Heere in zijn leven ging werken door de Heilige Geest, en toen de Heere hem zag, deed zien op Christus Jezus, waarna hij vervolgens blind werd gedurende een aantal dagen, toen kwam hij in de schuld, toen ging hij vasten, toen zag hij zijn zonde. 3 dagen dat hij niet zat, zag, dat hij niet at enzovoort, maar wel 3 dagen dat hij ook bad. En toen werd er pas gezegd van Paulus, zie, hij bidt. Daarmee wordt dus bedoeld, Paulus, die altijd wel gebeden had op zijn wijze, die ging nu echt bidden vanuit de verbrokenheid des harten en de verslagenheid des geestes. En dat is nu net wat de Heilige Geest doet. Je kunt een uiterlijk gebed hebben, maar als de Heilige Geest gaat werken, dan wordt zonde tot zonde, schuld tot schuld, dat zijn bekende klanken, maar dan wordt het ook een gebed om de gemeenschap met de Heere en een vragen of de Heere zijn nabijheid wil betonen. Of de, om het maar zeer modern te zeggen, de relatiegroep mag zijn. Het is u waarschijnlijk hier wel eens een keer voorgehouden, dat in het begin van de catechismus die vraag gesteld wordt, is er nog een middel om de straf te ontgaan? Maar dan gaat de catechismus gelukkig wel verder en wederom in genade aangenomen te worden. Een middel om de straf te ontgaan, dat is als een kind dat geen straf wil krijgen. Maar hier gaat het om niet alleen om de straf te ontgaan, want het is die straf die als het ware een bestraffing is vanwege de zonde, maar hoe wordt het dan weer goed tussen God en mijn ziel? Is er nog een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade aangenomen te worden in de gunst des Heren? En zo werkt de Heilige Geest. Als de Heilige Geest, om het maar, zo maar eens te zeggen, een mensen armoede laat zien, dan is dat opdat hij niet in die armoede blijft steken, maar terecht mag komen bij de schuren van de meerdere Jozef, die mildelijk geeft en niet verwijt. Als de Heilige Geest ons onze zonde laat zien, dan is dat opdat we ons hart voor de Heere opheffen en het gaan belijden, wat we vanochtend ook aangehaald hebben in Psalm 32, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daden, gij naamt die gunstig weg. Je kunt dus zeggen, de Heer is de eerste en de laatste, en dat geldt ook voor het waarachtig bidden, voor het uitgieten van je ziel voor de Heere, is de Heere de eerste in. En dan kan het zo zijn dat juist dat werk van de Heilige Geest ook steeds weer vragen doet vragen om het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest werkt het gebed uit dat ook weer doet vragen, Heere, leer mij bidden, want wij kunnen niet bidden gelijk het behoort. En dat moet u bedenken bij het gebed. En als u dat gaat bedenken, dan ziet u dat weliswaar het Onze Vader in zijn uitgebreidheid aan het eind van de catechismus behandeld wordt, maar dat het wezen van het gebed als het ware door de hele catechismus heen doorademd is, zoals ook de Heilige Geest, alleen wat betreft zijn persoon in zondag 20 genoemd wordt, maar het werk van de Heilige Geest komt op heel veel plaatsen in onze catechismus aan de orde. En daarom zeg ik weer wat ik al eens eerder gezegd heb. Er zijn verschillende dagboeken en dat is goed, die mogen er zijn. Maar ik hoop ook, en dat zeg ik ook tot jullie jongeren, dat je toch maar veel leest in die catechismus, van begin tot einde. Want hoe meer je daarin leest, hoe meer je gaat zien hoeveel goud er in die catechismus is opgesloten. En waar het dus eigenlijk van begin tot einde gaat over het gebed, daar juist in het stuk van de dankbaarheid gaat de catechismus aan de orde brengen dat wij, wat betreft die 10 geboden, altijd in gebreken zullen blijven. Maar ook dat we om genade gaan leren bidden. Staat helemaal in zondag 44, helemaal aan het einde bijna. Maar toch wil de catechismus benadrukken, waar de Heere werkt, ga je om genade bidden. En dat is het wonderlijke, waar een mens om genade leert bidden. En gaat zien, er is in mij geen enkele grond. Dan gaat hij bidden om iets wat de Heere wil geven. En wat hij ten diepste al uitwerkt. Want als je arm wordt en ellendig in de beleving, dan mogen we toch ook zeggen, waar je in een gemis geplaatst wordt, dan ga je zien, het moet opgevuld worden. En het moet van de andere kant komen. Kijk, als je gaat zeggen, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig, dan denk je, ja, dat is ook armoedig. Nee, dat is juist de rijkdom waar ik in mijn armoede mag zien. Dat ik van het gegevene moet leven. En dat de Heere mild en overvloedig geeft. En dan krijgt de Heere daarvan de ere. En daarom hebben we ook Psalm 115 gelezen. Psalm 115 gaat eigenlijk over datgene waartoe de mens gesteld is. De mens is gesteld, zo zegt ook de catechismus in het begin, de mens is gesteld, zo staat er in zondag 3, om God te eren en te prijzen. En dat zegt Psalm 115 ook. Niet ons, o Heere, niet ons, niet aan ons is het. Uw naam alleen zij al eer en roem gegeven. En waar dan het Onze Vader aan de orde komt, dan ga je ook zien dat juist die zaken die in Psalm 115 genoemd worden, aan de orde gaan komen. En dan hebben we dat gezien, of dat hebt u gezien, in zondag 46, wat eerder behandeld is. Het Onze Vader, waarom de Heere dat geboden heeft. Maar dat eindigt, zondag 46, dat we juist in het bedenken van de majesteit Gods alles mogen verwachten voor wat we nodig hebben voor het lichaam en wat we nodig hebben voor de ziel. En zo komen we dan bij zondag 47. Welke is de eerste bede? Nu maak je in het gebed onderscheid tussen naar je toe bidden. Heere, wilt u dit geven, wilt u dat geven, en dat mag. Maar ook van je af bidden. Dat je de naaste opdraagt in het gebed. Dat je denkt aan het wereldgebeuren en vul maar in. Maar bovenal dat je gaat zien dat God geëerd wordt. En dat ik geen aanleiding geef dat Gods naam onteerd wordt. Dus daarom is de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Wat betekent dat? Geheiligd. U weet dat wel, hè? Heiligen. Dat betekent in de Bijbel apart zetten tot een bepaald doel. Als in het Oude Testament gereedschap voor de tempel geheiligd werd, dan werd het apart gezet om tot een bepaald doel te gebruiken. En als mensen geheiligd worden, dan betekent dat ze worden apart gezet om de Heere te loven en te prijzen. Maar wat betekent dan hier uw naam worden geheiligd? Uw naam worden geheiligd. Dat betekent dat uw naam. Je kunt allereerst denken aan de naam des Heren waarmee hij zich openbaart in het Oude Testament. De naam Yahoe. Die zoveel betekent als de zijnde. Hij die is. De zijnde die kan zeggen, hoor Israël, de Heere onze God. De Heere onze God is één. Of is één enig Heere, zoals in onze Statenvertaling staat. Dat betekent nergens mee te vergelijken. De naam des Heeren is niet te vergelijken met de naam van mensen, of met de naam van afgoden. Uw naam worden geheiligd. Om het maar zo uit te drukken, in Efeze betekende dat, dat christenen beseften, dat als je die naam mag kennen, dat je dan niet mee kunt roepen met de Efeziërs, groot is de Diana der Efezeren. Die naam is volledig afgezonderd van de naam van mensen en van de naam van afgoden. Maar dat betekent ook dat het gaat om de Here en de Here alleen. Bij uw naam worden geheiligd kun je ook denken aan de Here Jezus zelf. Immers de naam des Heren ligt ook uitgedrukt in de naam Jezus. De naam Jezus betekent zaligmaker. Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk oorspronkelijk de Heren maakt zalig, de Heren met hoofdletters, red. En dan zie je dus ook die naam in uitgedrukt. Die naam betekent ook hij is, maar hij is ook nabij. Hij is in de zin dat hij overal om tegenwoordig is. Maar hij is ook nabij de verbrokenen van hart, de verslagenen van geest. Nergens anders hebben we iets te verwachten dan van hem alleen. Dus die naam worden geheiligd betekent ook zoveel als wees heilig, want ik ben heilig. Ik zonder u af, ik zondig u af, omdat ik zelf de afgezonderde ben. En nergens mee te vergelijken. Daarom uw naam worden geheiligd. Die bede kan natuurlijk niet samengaan met het aanhangen van andere niet-christelijke godsdiensten. Want dan heiligen we die naam niet. Het betekent ook, we kunnen niet God dienen en de mammon, om maar een voorbeeld te hebben. Uw naam worden geheiligd. Betekent dat in ons persoonlijk lief leven, jong en oud, dat we gaan zien, er is ook maar één naam die onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Er kan geen andere naam naast. Dus dat in het kort is even de betekenis van dat uw naam, dat die apart komen te staan, ook waar de Heere zegt, ik ben heilig, ik ben afgezonderd, gij moet ook afgezonderd zijn, en daarom klinkt ook die roep bij Paulus, wordt deze wereld niet gelijkvormig, gaat niet onder in het schema van deze wereld, van wat de mensen voorschrijven, maar wordt veranderd je leven lang naar de vernieuwing uw gemoeds, opdat je moogt beproeven welke de goede, welbehagende wil van God is. En dat heeft Paulus, die dat schreef in Romeinen 12, ook zelf ondervonden toen hij ging vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen voor zou? Dus uw naam worden geheiligd is al direct verbonden met de derde bede die later behandeld zal worden, uw wil geschieden. Dat betekent wil mij regeren, maar geef ook dat mijn leven trouw mag zijn in uw dienst. Maar dat heeft ook te maken met wie is God dan? En wie is hij voor ons persoonlijk? En dan gaan we naar het antwoord, geliefde. Uw naam worden geheiligd, dat is, geef ons. En dan komt het antwoord eigenlijk in twee gedeelten. Het eerste gedeelte begint met, geef ons eerstelijk. Het tweede gedeelte begint met daarna, een paar regels verder. Dus dat is, geef ons ten eerste. En dan even later, ten tweede ook, dat wij al ons leven enzovoort. Dus het antwoord valt in twee stukjes uiteen. Maar het antwoord is uitgebreid genoeg. En ik kan het maar aanstippen. Eerst is het dus, geef ons ten eerste dat wij u recht kennen. En daarom heet onze eerste gedachte een bede om kennis. Wat is kennen? U begrijpt het wel. Je kunt zeggen, dat is die en dat is die, dan ken je iemand zijn naam. Maar dat is natuurlijk niet hier alleen de bedoeling. Dat we zijn naam kennen, maar dat we omgang met eerbied gezegd met hem hebben. Als ik dit zinnetje zo hier lees, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen, op de juiste wijze kennen, goed kennen, dat betekent het woordje recht, dan hoor ik daarin de woorden van de psalmist, Gods verborgen omgang. En de ziel daar zijn vrees in woont. De omgang met de Heere. Dat is dus de omgang in het gebed. Dat is de omgang in de afhankelijkheid. Recht kennen. En kennen, dat betekent wel kennen zoals de Heere zich in zijn woord openbaart. Ik bedoel daar dit mee. Hoe leren wij mensen kennen? Vaak hebben we een indruk, zoals het heet, op het eerste gezicht. Maar je moet langer met iemand omgaan om te weten, nou, hij of zij zal wel zo reageren, zal wel zo denken, en dan kun je nog grotelijks vergissen. Maar dan begrijpt u wel dat je iemand niet gelijk kent. Ja, maar hoe kan het nou wat betreft God? Hoe kan het wat betreft de Heer Jezus? Hoe kan het wat betreft de Heilige Geest? Want die kunnen we niet zien aangezicht tot aangezicht. God heeft ons zijn woord gegeven. De Bijbel. Het is het woord waardoor God ons aanspreekt. En we leren hem kennen door het woord. Door het woord leren we kennen dat God ons goed heeft geschapen. Door het woord leren we kennen dat we diep gevallen zijn. Door het woord leren we kennen dat God in het Oude Testament zijn dienstknechten gezonden heeft en dat de hele offerande dienst heen wees naar de Messias, de gezalfde, de Christus die komen zou. En zo is er veel meer over te zeggen. Je kunt samenvatten, in het woord waardoor God ons aanspreekt wordt gesproken van toren, maar ook van genade. Wordt gesproken van recht en barmhartigheid. En zo zouden we meer woorden kunnen noemen. Maar het recht kennen, dat betekent het kennen vanuit hoe de Heer met eerbied gezegd ons aanspreekt en aanschrijft. Het is al een tijdje geleden, maar ik weet nog goed dat een nicht van mijn vader, die schreef ons brief als we bijvoorbeeld in het buitenland waren. En die vrouw die kon geweldig schrijven. Dat ging vroeger zo, toen schreef je nog uitgebreid. Het was de tijd voor e-mail, de tijd voor WhatsApp enzovoort. Telefoneren als je naar het buitenland belde was niet te betalen. En ze schreef uitgebreid en die brief hebben we bewaard. Maar uit die brieven leerde je kennen wie die tante, zoals wij de noemden, nicht van mijn vader, hoe die was. Eigenlijk kenden we door die brieven haar haast nog meer dan in de omgang met haar, want we zagen hem af en toe. Nou, zo kun je zeggen, zo legt de Heere zijn hart bloot in het woord dat hij ons schenkt. Dat betekent dus ook, dat als je zegt, ja, maar ik geloof op mijn eigen manier hoor, daar heb ik de Bijbel niet voor nodig. Ik weet wel hoe ik moet geloven. Dan weet u er zeker dat u niet op de juiste wijze bezig bent en dat u hem dan vervolgens ook niet recht leert kennen. Je hebt een gedachte over God, waar je tevreden bij voelt, waarbij je denkt, zal verder allemaal wel meevallen. Maar die kennis is dan, om het zomaar te zeggen, zeer, zeer onvolmaakt. U bent me voor. U zegt, Paulus zegt toch ook, wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Jawel, het blijft ten dele. Het kennen blijft ook ten dele. We kunnen er maar een fractie van kennen, maar de Heere geeft wel aan ons zoveel nodig, zoveel als nodig is om hem te eren en te prijzen, zoveel als nodig is om uw, jou en mijn zaligheid. Geef dat we u recht kennen. En laat je dus ook niet afleiden door allerlei dingen die je van de Bijbel afhouden. Het is goed om te lezen en veel te lezen en te onderzoeken, maar bedenk, de duivel is er altijd op uit om iets te zetten naast het woord des Heren. Bijvoorbeeld, is het ook dat God gezegd heeft dat? De wetenschap heeft toch dit of dat bewezen? Dus dan moet je de Bijbel niet zo letterlijk opvatten. Is het ook dat God gezegd heeft dat hij ook straft voor eeuwig? Dat moet je niet zo letterlijk nemen. En zo probeert de duivel altijd je van dat woord weg te houden. En het grote gevaar is dan ons eigen verstand. Denk niet, het valt met het verstand van ons wel mee. Want in onze val is het verstand ook als het ware meegenomen. En probeert de duivel ons altijd net iets anders te laten denken dan wat het woord naar voren brengt. Dat over het recht kennen. En dan zeg ik er nog iets bij en dan gaan we verder. Dat kennen, dat is niet zo van op een gegeven moment ben ik afgeleerd. Ben klaar. Ik weet wel dat jaren geleden dat ik afstudeerde. Je kreeg een diploma en je was klaar. Nou, dan had je de verkeerde instelling, want juist had je een diploma, het studeren bleef doorgaan. Tot op de huidige dag. En zo is het ook met het leren kennen van de Here. Het verschil is, je krijgt geen diploma, maar wel, je bent je leven lang discipel. Je weet wat het woord betekent. Je leven lang leerling. Geef dat we uw recht leren kennen en dan is het klaar? Nee. Geef dat we uw recht kennen. Ons leven lang. Maar dan vervolgens. U in al uw werken. En dan komen er heel wat woorden, ga ik even aan voorbij. Geef ons eerst dat we uw recht kennen. En u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. Dus dat is de hoofdzin. Geef ons eerst dat we uw recht kennen en u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Een bede om lof. Uw naam worden geheiligd betekent dus vragen, Heere, geef dat wij, als het ware met de psalmdichter mogen zeggen, hoe groot zijn, Heere, uw werken. En dat we u dan heiligen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij, geen één daarmee te vergelijken. Roemen, niet roemen in onszelf, die roemen, roemen in den Heere. En prijzen, dat betekent zoals goed spreken van de Heere, hem groot maken, door zelf maar heel klein te worden. Maar wat wordt er dan verder mee bedoeld? Loven en prijzen, ja, heiligen, hoe groot zijn uw werken? Maar wat zijn die werken dan? Waaruit blijken die werken? En dan worden er heel wat woorden genoemd in de tussenzin. Almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. En dat in dat alles, dat dat zo naar voren mag schijnen zoals de zon schijnt. Klaarlijk. Dat betekent niet duidelijk zoals hier staat. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat het duidelijk is. Maar klaarlijk betekent, klaar is oud-Nederlands voor helder. Doorzichtig, waar je doorheen kunt kijken. Een modern woord is transparant. En zoals dat licht schijnt door vensters die helder zijn, dat zo als het ware het licht van die zon der gerechtigheid heen straalt door de vensters van almacht, wijsheid, goedheid. En dat is dan helder, duidelijk. Zo zegt hier, een enkel woord, staat er hier in deze catechismus, maar het is vooral, het mag zien, het mag gezien worden. Helder, doorzichtig, glanzend, door de duisternis heen. En dan worden wij gelijk natuurlijk voor die vraag gesteld. Zien wij dat licht dat in al zijn klaarheid, in al zijn helderheid schijnt, dat licht dat schijnt in de duisternis, dat licht dat schijnt ook door de duisternis van ons hart heen. De werken des Heren. En er worden enkele woorden genoemd. Almachtigheid. Dat wordt als eerste genoemd. Almachtigheid betekent ook dat hij regeert. God de Heere regeert. En ook al begrijpen we zijn werken niet, het loopt toch uiteindelijk uit op zijn grote doel. Dat de Heere eeuwig eer zou mogen ontvangen. Maar ook almacht ten opzichte van de vermeende macht van de vorst der duisternis, die machtig kan lijken. Maar, zoals een ouderling van me zei ooit, God is machtig, hij is almachtig. En als hier dan over almachtigheid gesproken wordt, dan is dat niet alleen opdat we zouden bedenken, God is almachtig, maar ook, groter dan de helper is de nood toch niet. De Heere staat erboven. En als hier staat de almacht, dan betekent dat je mag je zorgen, je moeite, wentelen op de Heere en op hem vertrouwen. Hij is wijs. Wijsheid heeft te maken met wis, met weten. En God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En het is wijsheid wat hij doet. Ook al kunnen we veel daar dingen niet begrijpen, we moeten bedenken, hij is wijs. Mijn verstand schiet tekort. Mijn verstand moet steeds verlicht worden. Anders heb ik mijn eigen gedachten en wil ik het beter weten. Is het ook niet datgene wat de vorst der duisternis zei? Je moet als God willen zijn. Eet maar rustig van die boom. Ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. De Heer had het toch verboden, ja, maar de mens wilde wijzer zijn als God. Is dat ook niet een grote verleiding in deze tijd? Het beter willen weten. Het is heel vervelend als mensen bedweters zijn in het dagelijkse leven. Dat mensen het altijd denken beter te weten. Daar moet je maar gauw doorheen zakken, mensen. Maar er is de één die het wel beter weet. Die weet ook wat nodig is. En in zijn werken komt ook zijn wijsheid naar voren. Voor dwaze mensen. En indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk, mildelijk geeft en niet verwijt. Goedheid. God is die overvloedige bron, die overvloedige fontein van al het goed. Goed is niet wat wij goed vinden. Goed is wat God goed vindt. En als wij gaan uitmaken wat wij goed vinden, dan kom je hoe lang hoe meer in die valstrik terecht van dat wij het kwade goed gaan heten en het goede kwaad. Want als het ware alles ondersteboven gezet wordt. Nee, wat goed is, is wat God goed vindt. En de goedheid Gods openbaart hij in zijn getuigenis, openbaart hij, om maar iets te noemen, in de 10 woorden, in de 10 geboden. Dan komt er nog een woord. Ik kan het allemaal maar aanstippen. Als God goed is, dan is God ook recht in al zijn weg en werk. En die gerechtigheid betekent dat de Heere straft wat niet goed is. Dat de Heere straft wat zonde is. En dat hij aan de zonde niet voorbij gaat. Ja, als we het hebben over de gerechtigheid, dan moeten we bedenken, het zou naar recht zijn indien God ons allemaal voorbij zou gaan. Geen een van ons uitgezonderd. Maar daarin is zijn liefde geopenbaard dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, niet ten onder zou gaan voor eeuwig vanwege Gods heilig recht, maar het eeuwige leven zou hebben vanwege Gods heilig recht ook, omdat dat terechtgekomen is op de Heer Jezus Christus. En als hier over de gerechtigheid Gods gesproken wordt, dan worden we er dus bij bepaald. Of we kennen Gods gerechtigheid zoals zij is terechtgekomen op de Heer Jezus, zodat ik kan zeggen, hij is mijn gerechtigheid. Of als ik aan die gerechtigheid voorbij ga van Christus, dan komt de gerechtigheid Gods vanwege de zonde op mij ten volle terecht. Want dan is er geen slachtoffer meer voor de zonde. U weet dat het voor Luther een hele worsteling was. Het woordje gerechtigheid. Want hij las bij het woordje gerechtigheid steeds de wraakvorderende gerechtigheid. Totdat hij mocht leren zien, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En dat het daar gaat om de gerechtigheid van en in Christus. En in Christus is dus barmhartigheid. Daarom staat het woord hier direct naar gerechtigheid. En kun je samenvatten, hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. O zalige ruil. En vanwege de onbarmhartigheid Gods, die op Christus terechtkwam, waar hij riep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden, daarom is de barmhartigheid, zelfs voor de grootste der zondaren, in Christus. En dan het laatste woordje. Waarheid. Het woordje waarheid heeft te maken met waar in onze taal. Het Hebreeuwse woord voor waarheid betekent ook zoveel als trouw. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Het ziet oprecht en waarheid, oprecht en trouw, Paul. God is de getrouwe, om Christus wil. Maar hij is ook de God der waarheid. En het woordje waarheid staat in het Nieuwe Testament heel vaak tegenover leugen. En dan begrijpt u het al, de duivel is de leugenaar van de beginnen. Daar tegenover staat de waarheid. Ik ben de weg, zegt de Heer Jezus. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En al deze woorden die hier staan, die kun je zeggen, die komen als het ware bij de Heer Jezus samen. En als hier dan staat, uw naam worden geheiligd, dan kan het alleen maar op de rechte wijze in hem, die gekomen is naar deze wereld, die verloren lag in zonde en schuld. En dan komen we weer op de hoofdzin terecht. U in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. En juist als u die genade mag hebben leren kennen, buiten uzelf in Christus, dan zult u zeggen, dat is niet omdat ik de eerste was, maar hij was de eerste. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En dan gaat dat heilige roemen en prijzen hier een beginsel. Maar straks volkomen. Dan zal de blijdschap onbepaald, onbegrensd zijn. Dan zit de zonde er ook niet meer tussen. Want de zonde zit er steeds tussen en probeert ons steeds bij de Here vandaan te houden. Nee, dan zal het een onbeperkt, onbepaald, onbegrensd roemen en prijzen zijn en het uitroepen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We komen nu bij onze derde gedachte. Dan gaan we eerst zingen. En wel de berijming van het gebed, het tweede vers. Geheiligd worden uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leven, dien vadernaam erkennen mogen. Uw deugden roemen, hemel hoog. Dat elk als kind aan u gelijken en in zijn doen uw beeldnis blijken. Berijming van het gebed des Heren, tweede vers. Een bede om kennis, een bede om lof. En ten derde een bede om een rechte wandel. Dan komen we bij het ten tweede in het antwoord. Daarna ook, dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten. Dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, nog geëerd en geprezen worden. Ik ga een eigenaardig voorbeeld gebruiken. Als ik ergens naartoe wil, dan moet ik kijken wat is het doel. Maar dan moet ik ook op de juiste wijze sturen. Als ik van Oosterwolde rijd naar Nieuwlanden, kan ik zeggen, nou, ik moet naar Nieuwlanden, maar dan moet ik ook weten hoe ik moet sturen. Nou, oud-Nederlands voor sturen is schikken. In Duits kun je dat nog steeds trouwens herkennen. Schikken betekent sturen. Die twee woorden staan hier. Schikken en richten. Dus, op korte termijn, sturen. Dan links, dan rechts. Hè. Dus zo gaat het als je in een auto zit. Maar uiteindelijk heb je wel het doel in gedachten waar je moet komen. En zo bedoelt de catechisme zit hier ook. In het dagelijkse leven, schikken, maar uiteindelijk heb je het doel in ogen, richten. En ons leven moet nu zo geschikt worden, gericht worden, dat we bedenken, en nou zeg ik het even in mijn eigen woorden, dat bij het verkeerd schikken en het verkeerd richten, we aan ons doel voorbij gaan. En is dat niet ten diepste ook de betekenis van het Hebreeuwse woord voor zonde, doelmisser? Paulus, die benadrukt in zijn brieven verschillende keren dat hij het wit in het oog heeft, het doelwit. Dat hij jaagt naar de prijs der roeping Gods. En dat hij verlangt naar het doel en dat hij weet, ik heb het doel nog niet bereikt en ik ben nog onvolkomen. Niet dat ik het al redelijk bereikt heb. Ik jaag ernaar, ook of ik ook gegrepen word, wat ik ook gegrepen ben. Zo ziet hij op het doel. Maar hij weet, in het dagelijkse leven is het tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Ik ben vleeselijk, zo beleidt hij in Romeinen 7, verkocht onder de zonde. Nou, dan gaan we ons eigen leven ernaast leggen. Hoe schikken wij ons leven? En uiteindelijk, hoe richten wij ons leven? Wat is het doel? En dan waarschuwt de catechismus hiervoor dat als we niet goed schikken, niet goed richten, dat we aanleiding geven dat we de naam des Heren lasteren. Daarom zegt hier de catechismus dat wij het al zo schikken en richten dat uw naam om ons het wil, vanwege ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Ja, hoe dan? Ons hele leven. In onze gedachten, woorden en werken. Die volgorde moet je niet omdraaien. Het is een heel oud, middeleeuws drietal dat hier naar voren komt. Ik heb u wel eens verteld, dacht ik, dat in de middeleeuwen, en nog steeds trouwens, als de priester de Eucharistie gaat bedienen, om het zo maar te zeggen, dan bidt hij eerst om vergeving voor zichzelf, dan bidt hij voor vergeving van zijn zonde en dan komen er vier dingen. Zijn zonde in gedachten, woorden, werken en nalatigheid. Vier dingen dus. En drie van die vier dingen worden hier genoemd, ook in die volgorde, gedachten, woorden en werken. En waarom worden de gedachten als eerste genoemd? Omdat de zonde die we daadwerkelijk begaan, eerst in onze gedachten bedrijven. Denk daar eens over. De zonde van overspel bijvoorbeeld begint in het hoofd. Begint met de ogen die kijken op een wijze zoals ze niet zouden moeten. En zo wordt als het ware de rode loper uitgerold voor de zonde. Dat begint in de gedachten. Daarom onze gedachten zijn niet zomaar wat en er wordt ook wel eens gezegd, gedachten zijn tolvrij, maar de Heere weet wat er in onze gedachten omgaat. En als je dat beseft, ga je ook vragen, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Leid mij ook in mijn gedachten. Dat betekent ook van tevoren wel overdenken wat je gaat zeggen. Je hebt mensen die zeggen heel gauw iets. En aan de hand gaan ze nadenken. In de politiek komt dat ook herhaaldelijk voor. Eerst wat zeggen, wat uitkrijten om te scoren. En dan denken, ja, wat heb ik eigenlijk gezegd? Maar je moet eerst denken en dan doen. Eerst gedaan en toen gedacht, heeft menig een in het leed gebracht, zo luidt een oude uitdrukking. Wat is ons denken? En wees dan niet te snel met je mond. Overweeg wat je gaat zeggen. Maar dan nog, bedenk als je hoofd, als je gedachten vol zitten met bijvoorbeeld wraakgierige gedachten. Als je bijvoorbeeld in je hoofd vaak denkt van, ik zal hem of haar, ik zal hem eens krijgen hoor. En dan vervolgens, doe je daarna, spreek je daarna. En dan gaan mensen zeggen, moet je eens kijken, die man, die vrouw. Ja, die gaat naar de kerk in Nieuwlanden. Waar? Ja, je weet wel, die zware kerk, die herstelt de vormde kerk. Dan moet je eens kijken wat hij door de week, of wat zij er door de week van terecht brengt. En dan moet ik zeggen van, helaas, ook in het kerkelijke leven in het algemeen, en ik kijk wat langer mee. Ja, ik kan niet in details ingaan, maar ik zie heel veel misgaan. Door die zonden die beginnen in de gedachten. Die vervolgens uiten in woorden en dan werken. Want bedenk wel, als je kijkt naar die woorden en die werken. Hè, gewoon in je eigen leven. Als je in je leven wel eens bezeerd bent op een of andere wijze. Ah, ik heb wel eens een keer op mijn vingers geslagen. Doet pijn. Nou ja, is niet anders. Of, ik heb wel eens gevochten op de lagere school. Krijg je een schop. Ja, is niet leuk. Maar eigenlijk ben ik dat allemaal weer vergeten. Maar als er bepaalde nare dingen tegen me gezegd zijn, of die op de ziel trappen, om het zo maar te zeggen, dan ga je erover nadenken. Het wordt steeds erger in je gedachten. En dan spreek ik even van mezelf. wat ik heb meegemaakt. Maar ik ben ook gaan denken van ja, hoe vaak heb ik iets gezegd waardoor ik een ander pijn gedaan heb? Omdat ik te rap van tong was. Kent u dat? Ook te snel gesproken. Mensen misschien met woorden bezeerd voor het leven. Jonge mensen, denk je er ook wel eens aan? Bijvoorbeeld in je telefonisch verkeer, WhatsApp, Snapchat, Instagram, of jullie zullen wel zeggen Instagram, maar ik weiger het op zijn Engels uit te spreken. Hoe vaak heb je niet iets gezegd waardoor je een ander pijn gedaan hebt? En ik kom het tot op vandaag de dag tegen dat mensen een berichtje sturen met echt de bewuste bedoeling om iemand pijn te doen. Ja, dat komt in het kerkelijke leven niet voor. Dat had je gedacht. Het komt voor onder jongeren. Het komt ook voor onder ouderen. Want ik weiger in mee te gaan om te zeggen, ach, die jeugd van tegenwoordig. Want ach, die jeugd van tegenwoordig, dat was de jeugd van vroeger. En dat zijn nu de ouderen van tegenwoordig. En ze zijn net hetzelfde. Er zijn heel weinig mensen die bij het klimmen van de jaren echt wijs worden. Eigen wijsheid worden ze wel. Ja. Gedachten, woorden en werken. Een woord blijft haken. En geven dan menigmaal oorzaak van het lasteren van de naam des Heer. Daarom onze gedachten, woorden en werken moeten zo geschikt en gericht worden dat de naam van de Heer niet gelasterd wordt. Dat is de ene kant. De andere kant staat er ook. En daar eindigen we mee, geliefde. Dat die naam niet gelasterd worden, maar geëerd en geprezen worden. Wat betekent dat? Dat mensen heilig jaloers worden. Dat mensen gaan zien, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die kennen iets wat wij niet kennen. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die kennen een bepaalde vrede en dat uit zich in de liefde waarmee ze zich uiten naar andere mensen toe. Denk daar ook over na, geliefd, het is niet zo best. Als je als christen bekend staat en je komt aanlopen en met andere mensen lopen liever een straatje om. Wat gaat er van je uit? Wat gaat er van mij uit? En zijn er ook mensen die zeggen van ja. In het gedrag van die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Dan zie ik toch iets wat ik ook graag zou willen kennen. En zo kun je ook door je gedrag iets uitstralen van het kom, ga met ons en doe als wij. En dat gedrag, dat begint al bij de wijze waarop je kijkt. De wijze waarop je met je ogen speelt. Als je bijvoorbeeld in een vergadering zit en ondertussen zie je aan het gezicht al hoe iemand denkt. Of de wijze waarop iemand kijkt van de een en de ander. Bedenk, in al die dingen stralen we iets uit. Maar ook het andere. Iemand die de Heere hartelijk lief heeft leren krijgen. Daar straalt ook iets van uit. Ja, maar dominee, Gods kinderen zijn geen volmaakte mensen. Nee, dat weet ik. Dat weet ik maar al te goed. Maar we hebben er wel naar te staan. Om ook goed te spreken van de Heere. En dat kan ook morgen op school bij wijze van spreken. Als je op school komt en er zijn klasgenoten die graag spreken over voetbal. Kom voor, ook onder ons. Probeer dan ook eens te zeggen van ja, gisteren heb ik in de kerk iets gehoord over het heiligen van Gods naam. En die naam van God, die is me nou zoveel, zo alles waard geworden. Ja, dat is zo moeilijk om daarover te spreken. Nou, dat weet ik best. Maar daarom mag je ook vragen of de Heere door zijn Heilige Geest je vrijmoedigheid wil spreken, wil geven om goed te spreken van de Heere. Zul je dat doen, jonge mensen? Vraag aan de Heere, leer gij me, onderwijs gij me, wijs gij mij uw weg. Zul je dat doen, ouderen? Of de Heere zijn wegen door woord en geest bekend wil maken, je wil leiden, uiteindelijk tot die begeerde haven, om de Heere eeuwig groot te mogen maken. Het is nu nog het heden der genade. Catechismus wordt ons gepredikt, opdat we zien, die God der aarde is aller hulde waardig. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo zij de naam van uw goedheid gedankt, dat gij nog te spreken gegeven hebt. Wat is uw goedheid, uw trouw, groot, onbegrijpelijk groot. Dat gij uw woord zoveel duizenden jaren al gepredikt doet worden, opdat uw naam geëerd worden, opdat er zondaren toegebracht worden, die het mogen leren, iedere dag weer opnieuw, ook met alle lek en gebrek, om u lief te hebben bovenal en de naaste als onszelf. Uw goede geest, bestier ook daar in onze schreden en leid ons in een effen land. Heere, gedenk ons, als we van hier gaan, wil met Pinkster ons weer samenbrengen wil, kandidaat Korving leiden, dat hij ook met vrijmoedigheid uw woord mag prediken. Heere, zo bevelen we ons in uw hoede, wil gij nog horen uit genade alleen, om Jezus willen. Amen. Ten slotte gaan we zingen uit Psalm 68, de versen 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof en hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Psalm 68, de versen 16 en 17 zijn onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.